onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 33, de versen 7 en 11. 33, vers 7, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. En vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen.
Thank you.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen uit Jesaja 45 en wij lezen de versen 11 tot en met 25. Dus wij lezen uit Gods woord Jesaja 45. We beginnen te lezen bij vers 11. En daar lezen wij het woord van God. Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls en deszelfs formeerder. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd. Van mijn kinderen zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaars en de koophandel der Moren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en ze zullen uwe zijn. Ze zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen. En ze zullen zich voor u buigen. Ze zullen u smeken, zeggende, gewisselijk God is in u. En er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden. Zij allen tezamen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere, met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd, en die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zou zijn. Maar heeft haar geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoekt mij te vergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt. Treed hiertoe tezamen, gij lieden, die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treed hiertoe. Ja, beraadslaag tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Tot zover de lezing van het heilig woord van God. willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En willen we een aansluiting daarop zingen, Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in 36, vers 2, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond over zondag 9 van de Heidelberger Catechismus mediteren. En daarom laten wij eerst zondag 9 met elkaar lezen. En daar lezen wij: wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Zullen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst? O meest heilige en heerlijke God in de hemel, opnieuw geeft u ons het onuitsprekelijk groot voorrecht dat wij in uw huis mogen komen, dat u ons in de gelegenheid stelt om onder de levende verkondiging van uw woord te vergaderen. We belijden dat dat een blijk is van uw zorg over ons leven, een blijk van uw grote genade. Want niemand van ons verdient het om hier te zijn. Het is alles uw goedheid. En dan willen wij u erkennen. En u danken dat wij elke week toch door uw genade de zondag mogen hebben. En dat we op mogen komen naar uw huis. En zo ook op deze zondag. En als we terugzien op de afgelopen week, heren, dan zijn er weer verschillende gebeurtenissen geweest in ons midden. We hebben zo onze drukte gehad in het leven of onze bezigheden. Er waren er die vreugdevolle zaken mochten beleven. En wat een zegen, Heer, om daarin ook uw hand te zien, uw trouwe zorg over ons leven. Wanneer u ons gezegend hebt en wanneer we terug mogen zien op uw trouw in ons leven. En zo is er ook vreugde geweest, Heer, om nieuw leven dat geboren werd in gezinnen, in families. En zo, Heere, is er ook, als we terugzien op de afgelopen week, ook verdriet en rouw geweest. Ook wanneer een geliefde begraven moest worden. Maar ook wanneer een ziekenhuisopname noodzakelijk was. Maar ook, Heere, wat een dankbaarheid om weer terug te mogen keren uit het ziekenhuis. En zo, Heere, hebben wij zo allemaal onze gedachten als we terugzien op de afgelopen week. Maar ook, als we nu vooruitzien op deze nieuwe week, hebben we ook allemaal onze plannen en onze gedachten en verwachtingen. Misschien zien we tegen de week op. Misschien drukken zaken ons neer. En misschien is er verwachting of vreugde. U kent ons hart. Maar heren, we willen het voor u uitspreken, dat te midden van alles in dit leven is toch uiteindelijk één ding, één zaak toch uiterst belangrijk. En dat is dat wij uw knechten zijn. Dat we uw knechten worden. Want wie we ook zijn, jong of oud, man of vrouw, wij moeten uw knechten worden. En wat een voorrecht is dat om uw knechten te zijn. En daar roept u ons toch toe op. U wilt toch mensen levens veranderen, dat ze gaan handelen naar uw wil. En een knecht luistert naar zijn Heer en ziet op naar de ogen van een dienst van zijn vrouw. Zijn vrouw die zo regeert over de knechten. En zo, Heere, zien wij ook op tot u die in de hemelen zit. En zo moet het toch zijn dat wij u gehoorzamen. En wat een voorrecht is dat om een knecht van u te mogen zijn. Omdat u de hoogste, de heerlijkste, de enige God bent. En dan is er niets in dit leven wat daarmee vergelijken kan. dan koning te zijn over een koninkrijk hier op aarde, of president te zijn, of president-directeur van een onderneming, dat kan niet vergelijken met het feit om een knecht van u te zijn. En Heere, wij danken u dat u ons nodigt, ook vanavond weer, om uw knechten te worden. Het is toch een groot voorrecht, een knecht te mogen zijn van de Allerhoogste Koning. En dat betekent ook, Heere, van onze kant dat er onderworpenheid zal zijn. Dat we leren vragen naar uw wil in ons leven. Om niet te handelen naar ons eigen goeddunken, maar te leren luisteren naar wat u ons zegt, dat er geloofsgehoorzaamheid mag zijn. En er moet er niet alleen onderworpenheid zijn, maar er mag er ook vernedering zijn. Onszelf vernederen voor uw heilig aangezicht. Want we zijn toch allemaal tegen u opgestaan. We zijn toch allemaal zondaar voor u. En wat een voorrecht dat we nog knecht mogen worden. Heere God, wat een genade is dat ook van uw hand. Wanneer wij knecht van de Allerhoogste Koning mogen zijn. En nou bidden wij u, of u met uw geest in onze harten wilt werken, dat wij allemaal uw knechten zouden mogen zijn. In ons leven waar u ons gesteld hebt. Zoudt u die hartvernieuwende genade willen geven in een rijke mate in het midden van de gemeente? Zoudt u nog uitgietingen willen geven van uw rechterhand? Uw rechterhand is vol heil en vol zaligheid en bescherming en behoud. Zoudt u zo willen werken, Heere, en ook hen die onwillig zijn, die op een afstand van u blijven, die schijnheilig zijn, die misschien de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Omdat ze u niet kennen, wilt u hen ook uw knechten maken. Wilt u hen verpletteren, hun weerstand verpletteren door uw woord. Wilt u hen verbreken, dat er niets van hen overblijft voor u. En dat een mens zich leert gewonnen geven aan koning Jezus. Werk zo onder jongeren, Heere. Wil trekken door uw liefde. Ja, als het nodig is, wil verpletteren en slaan, dat we verbroken worden. Maar Heere, wil ook trekken door uw liefde. En wil uitgietingen geven van uw goedertierenheid en blijken van uw gunst. Dat we zo een walg van onszelf krijgen, omdat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En dat zo een mens klein gemaakt wordt voor u. Heere, laat uw woord een kracht tot zaligheid mogen zijn in ons midden. En dat bidden wij u om die grote knecht des Heren wil. Omdat u, Heere Jezus, de lijdende knecht werd, daarom kunt u ons uw knechten maken. O Heere, wij bidden u, of u in onze maatschappij wilt werken met uw woord en geest. En we bidden u voor het werk van de Stichting Ontmoeting, waar we ook straks voor mogen collecteren. Heere, wilt u dat werk onder daklozen, onder hen die in de goot liggen, die aan de rand van de maatschappij leven, wilt u dat werk zegenen en geven dat er licht zo mag stralen in deze maatschappij, ook in de donkerste gedeelten daarvan. Zegen al de werkers die aan de stichting verbonden zijn en geef hen wijsheid en genade. We bidden u voor uw kerk in deze wereld en vragen u of u de leidende kerk standvastigheid wil geven. Dat ze niet toegeven aan de verleiding om het op te geven, maar dat zij standvastig zullen blijven. En dat te midden van vervolgingen zij nog sterker zullen staan in het geloof. En geef, Heere, dat uw kerk mag groeien en dat velen nog tot bekering mogen komen. uit de moslimwereld, maar ook uit het volk Israël en uit alle heidense volkeren. Heere, zegen daartoe het werk van de zending. Het is u alles op het allervolmaaktst bekend. We leggen het u voor en we vragen u, barmhartige God, wil uw koninkrijk doen komen. Wil ons vorstenhuis gedenken, onze regering, de volksvertegenwoordiging. Heere, hoor ons zo ons gebed en sterk uw dienaar nu in het spreken en help ons bij het luisteren en laat deze dienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij nu zingen Psalm 104, de versen 7 en 17. 104, versen 7 en 17.
Geliefde gemeente, in
zondag 9 zien wij die machtige christelijke belijdenis van de schepping. Dat God hemel en aarde met alles wat daarin is, geschapen heeft. Het is een machtige christelijke belijdenis. En wij horen het elke zondag. Elke zondag beginnen we die dienst daarmee. Dat we belijden dat God alles geschapen heeft. En bij de afkondiging van de wet horen wij het ook, dat God in 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft. En hij rustte op de 7e dag. Dit is de machtige, heerlijke belijdenis van de schepping. Dat God schepper is van al wat leeft. Dat God ook u en mij geschapen heeft. Dat wij niet ergens in het luchtledige hangen, zonder eigenlijk een begin of een afkomst en zonder enige doel. Maar God heeft ons geschapen. En nu is de duivel juist zo gebrand tegen dit leerstuk van de schepping. Het is een leerstuk dat de duivel haat. En hij doet er ook alles aan om die leer van de schepping onderuit te halen. En waarom haat nou de duivel juist deze Bijbelse leer van de schepping? Omdat in deze leer komt de mens oog in oog te staan met zijn schepper. En als God mij geschapen heeft, dat betekent dat ik verantwoording schuldig ben aan God. Dat betekent ook dat ik volstrekt afhankelijk ben van hem, dat ik naar God moet luisteren en hem moet gehoorzamen. En nu leeft het ook in het hart van de mens dat gevallen is. De mens die gevallen is, die weet dat God hem geschapen heeft, maar hij verzet zich ertegen. Hij weet, hij voelt het aan, dat als God mij geschapen heeft, dan sta ik onder iemand. En de mens, ook de moderne mens, die wil niet onder iemand staan. Die wil zichzelf wijsmaken dat hij vrij is. Geen God en geen meester. Ik mag doen wat ik zelf wil. En dat noemt men vrijheid. Maar men weet niet dat het gebondenheid is aan de macht van het kwaad. En dat er ellende uit voortkomt in het persoonlijke leven, in de gezinsleven, in de maatschappij. Want juist de Heere God geeft mensen vrijheid. Maar wanneer de schepping niet meer geloofd wordt, dan is de mens autonoom geworden. Noom, dat is van nomos, betekent wet. En auto betekent zelf. Autonomos, zelf, wet. Ik bepaal zelf wat ik wil. Ik doe wat ik fijn vind. Ik doe wat ik wil. Want ik heb een tijd hier op aarde, leef ik. En ik wil genieten zoveel ik kan. En de moderne mens zegt, als ik sterf, dan is alles uit. Dan is er ook niets meer. En zo wil de mens zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. Maar dan wordt de mens als God. En dat is nou het oude streven. Sinds het verbroken paradijs wat in de mens leeft. De mens wil zelf God zijn. En heel diep in onze harten, allemaal, u en ik, leef dat goddeloos verlangen in ons. We willen als God zijn. En we zouden eigenlijk willen dat God niet eens bestond. Het is afschuwelijk. Het is diep vernederend. Scherp ontdekkend. Hebben we deze zonde al eens beleden voor God met schaamte. En hebben we dan met diepe verwondering gezien hoe God zich nog ontfermt over zulke mensen door zijn zoon te geven. Wanneer de Bijbel spreekt over schepping, dan zien we alleen al in dat woord scheppen dat betekent iets uit niets maken. Dat is scheppen. Als wij iets in elkaar zetten, dan noemen we dat misschien een schepping van een uitvinder of wat dan ook. Maar het is geen schepping. Een schepping is iets maken uit niets. En dat heeft God gedaan. Alles wat we zien, hemel en aarde, heeft God geschapen uit niets. Dat is God. Zo doet Hij. En nu heeft de Heer heel duidelijk in zijn woord ons geopenbaard dat Hij alles geschapen heeft. En heel veel volken, die hebben ook een of andere scheppingsverhaal. Het is ook de mens ingegraveerd in zijn hart. Hij voelt het aan. Hij staat onder iemand. Dat is een ingeschapen godsbesef. Elk menselijke stam, waar die ook is, hoe primitief ook, ze hebben allemaal een godsdienst. Dat komt van dat ingeschapen godsbesef. Dat God ons geschapen heeft. In onze tijd geloven velen niet meer in de schepping. Men gelooft in de evolutie. En de evolutie is een leugen. Het is een theorie die niet bewezen is. Niet bewezen kan worden. Maar waar wel parmantig en op quasi-wetenschappelijke wijze mee gepareerd wordt dat dit toch de waarheid is. Maar het berust op allerlei vooronderstellingen. En die vooronderstellingen worden eigenlijk ook door diezelfde wetenschap gelogenstraft. Want in de natuurkunde is het altijd zo dat uit chaos komt nooit orde tevoorschijn. Dat kan niet. Gebeurt nooit. Uit iets wat geordend is, dat kan wel ontaarden in chaos. Maar andersom niet. En nu leert evolutieleer dat uit de grote chaos, daar kwam een orde in. Zoals, u kent dat beeld wel, van een wervelstorm die door een afvalbult heen gaat. En die wervelstorm dus stopt alles bij elkaar en dan komt er een grote vliegtuig uit. Dat kan niet. Maar het leert eigenlijk de evolutieleer. Dat de mens, zeggen ze, langzaam ontwikkeld is. Het is ook op zich niet iets nieuws. De oude Griekse filosofen leerden het ook. Daar waren ook filosofen, die werden toen eigenlijk atheïsten genoemd. Mensen die niet met God wilden rekening houden en die leerden dat de mens eigenlijk ontstaan is uit de oerelementen, water, lucht en vuur en uit een klein begin, dat er een langzame ontwikkeling kwam. Maar al deze gedachten komen voort uit de weigering om niet voor God te willen buigen. En bij de oude Grieken was dat een weigering om voor hun Griekse goden te willen buigen. Nou, het is heel eenvoudig dat Adam en Eva wisten van de schepping af. En dat hebben ze ook meegedeeld aan hun kinderen en afstammelingen. En in de loop van de geschiedenis deed deze overgeleverde waarheid zeer verbasterd. En hebben vele volkeren zo hun eigen scheppingsverhaal gehad. De Indianen van Noord-Amerika hebben zo een scheppingsgeschiedenis en de Chinezen hebben dat. En iemand heeft er onderzoek naar gedaan, maar het is werkelijk verbazend om te lezen hoeveel elementen in al die heidense volkeren, in hun scheppingsverhalen, wat je zo rechtstreeks uit Genesis kan lezen. Het beeld van een slang, het beeld van een hof, het beeld van vrouw die verleid wordt, het beeld van rode klei waar een mens uit geboetseerd wordt. En dat de adem daarin geblazen wordt. Dat vind je in de heidense volkeren, in hun scheppingsverhalen. Ik kan het u aanwijzen. En ook het feit dat bloed moet vloeien. Dat alle volkeren toch een godsdienst hebben waarbij er bloed gevloeid moet worden. Als een offer om de goden tevreden te stellen. En daarnaast hebben ook vele volkeren hebben herinneringen in hun overleveringen aan een zondvloed. Indianen hebben dat en vele volkeren. En zelfs ook van het torenbouw van Babel. Daar gaan we nou niet verder op in, maar dat is waar. Er zijn ook boeken over. Heel interessant om te lezen eigenlijk. Maar in ieder geval in de 19e eeuw kwam toen de evolutieleer op onder leiding van een zekere Darwin. En dat versloeg zijn honderdduizenden en dat heeft doorgewerkt in onze maatschappij tot op de huidige dag. En steeds waren er ook bepaalde vondsten die opgegraven werden om deze evolutietheorie te ondersteunen, maar die toch ontmaskerd werden als bedrog en dat het nergens op sloeg. En volgens de evolutieleer konden de mensen en de dinosauriërs nooit samen hebben geleefd. Maar toch weten bijna alle volkeren van beesten die wij nu dinosauriërs noemen. Draken enzovoort. En het is ook heel duidelijk dat er geen kruisingen kunnen zijn tussen de verschillende diersoorten. Het is wel een ontwikkeling binnen een diersoort, binnen een hondenras en verschillende rassen. Maar je kunt geen honden met paarden kruisen of iets dergelijks, dat gaat niet. Zo heeft God alles geschapen. En zo kunnen we wel meer dingen opnoemen, punten van wezenlijke kritiek op de evolutieleer. Dat jullie ook jongeren, als je daarmee blootgesteld wordt, dat je daar niet hoeft te, dat je daar niet voor hoeft te laten intimideren. Want de evolutieleer klopt niet. En zo bedenkt de mens vele dingen. En de mens verzint vele dingen. En de mens houdt bij wat er in de wereld gebeurt. De mens weet ook heel veel wat er in het verleden gebeurd is, wat er nu gebeurd is. Maar er zijn twee zaken die mensen niet weten. Twee bladzijden uit hun levensboek weten ze eigenlijk niet. Of dat willen ze niet weten. En dat is dus het eerste bladzijde. Waar komen wij vandaan? En de laatste bladzijde. Waar gaan we naartoe? Dat wil men niet van weten en men weet het ook niet. Wat daartussen ligt, dat is nogal vrij duidelijk. Maar veel mensen weten niet waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Dat is toch ook verschrikkelijk om zo te moeten leven als toeval. Zonder enige richting in het leven. Wel nu, de wetenschap kan ons geen antwoord geven op waar wij naartoe gaan. En de wetenschap kan ons ook geen antwoord geven op waar wij vandaan komen. De wetenschap kan wel op zekere hoogte vertellen wat er allemaal gebeurd is op deze aarde. Ook tot op zekere hoogte. Maar waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, dat moet door openbaring ons bekendgemaakt worden. En dat is nou het woord van God. Het woord van God laat ons niet in het duister waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. De schepping, dat lees je heel de Bijbel door. Niet alleen Genesis 1, 2 en 3, maar het staat in de psalmen. Psalm 33 en andere psalmen. En Ook de profeten spreken erover. We hebben uit Jesaja 45 gelezen. Daar wordt nog twee keer toegezegd dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat hij de mens geschapen heeft en dat wij daarom naar hem moeten luisteren. En heel het Oude en het Nieuwe Testament gaat er duidelijk vanuit en herhaalt het steeds weer dat God hemel en aarde geschapen heeft. En zo mag het ook heel duidelijk zijn, niet alleen waar wij vandaan komen uit de scheppende handen van God, maar ook waar we naartoe gaan. En waar gaan u en ik naartoe? Wij gaan naar de troon van God, onze Schepper, toe. En dan zullen wij verantwoording moeten afleggen wat we gedaan hebben. We zullen verantwoording moeten afleggen aan God. God, onze Schepper. En daar heeft God ook alle recht toe. Wij hebben onze handen niet gemaakt, onze ogen niet, onze hersenen niet. Wij kunnen de zuurstof niet maken die we inademen. We kunnen geen grassprietje laten groeien. Het is allemaal door God gekomen en door God onderhouden. En daarom heeft de Heere ook alle recht dat wij voor hem verantwoording zouden afleggen. Velen willen daar niet aan geloven. Ze lachen erom. Ze maken er grapjes over het eindoordeel en over het einde van de wereld. En vinden die mensen die daarover praten maar zwartkijkers. Anderen, die denken er gewoon niet aan. Die stoppen het ergens weg en doen de deur dicht. En leven gewoon door. Ze denken er niet aan. Ze slapen en ze spelen. En zoals Jona ook sliep. In het midden van een storm en er niet aan wilde denken. Zo zijn heel wat mensen die leven maar door. Elke dag weer. Elke dag meer plezier. Elke dag meer genieten. En ze denken niet aan waar ze naartoe gaan. En anderen logen het gewoon. Die zeggen het gebeurt niet. Het kan niet. En ik geloof er niets van. En anderen zeggen, ik leef gewoon zoals ik wil. Een goddeloos leven. Of anderen zeggen, nou wanneer het komt, dan zal ik wel verantwoording kunnen afleggen. En al de moeite in mijn leven, dingen die verkeerd gegaan zijn, ja, dat is eigenlijk de schuld van mijn opvoeding. Of de schuld van een dominee, of van een kerk, of van een maatschappij, of van een oorlog, of wat er ook is. En zo kan ik wel verantwoording afleggen voor God, want ik heb een ieder het zijne gegeven. En zo heeft men allemaal gedachten en opmerkingen over hoe het dan zal moeten gaan. Maar feit is, wij zullen allemaal voor de rechterstoel van God komen en wij kunnen alleen maar daar staan. En dat overleven wanneer wij verbonden zijn aan Christus. Wanneer de Heere Jezus onze borg geworden is. En dan zullen we hier in dit leven achter moeten komen. We zullen hier in dit leven aan Christus verbonden moeten zijn. Dat we voor hem leren leven. Dat hij ons leven bepaalt. Dat we leren gehoorzaam te zijn aan God. Dat zal dan maar een klein begin zijn. Zelfs bij de allergodzaligste mens. Maar toch, daar komt het op aan. Onze schuld moet bedekt worden, dat weet u. Want feit is, deze aarde blijft niet zoals het is. Die dag waarop de Heere Jezus terugkomt, komt al dichterbij. Die dag waarop de hemel en aarde met een groot gedruis voorbij zullen gaan. En dat deze aarde gelouterd zal worden door vuur. Het zal door vuur verteerd, verbrand worden. En door die verbranding heen zal God een nieuwe aarde maken waarop gerechtigheid woont. Een nieuwe hemel. En dan zag Johannes al dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen als een bruid toebereid voor haar bruidegom. En dat is een typering van het eeuwige koninkrijk van God. Straks is dit er niet meer. Er komt een andere koninkrijk. We leven in een bos en dat hele bos wordt omgehakt. Ons leven, alles wat we hier zo fijn vinden, gaat allemaal weg. Dat is niet om depressief van te worden. Dat is juist om opgelucht adem over te halen. Want het wordt straks veel beter. Het wordt straks beter. Het wordt straks goed. Deze zondag spreekt over dit leven als een jammerdal. Maar straks zal God alle tranen afwissen van de ogen van zijn knechten. Hen die geleerd hebben hem lief te hebben. Want wij komen voort uit de hand van God. En straks komen wij voor God te staan. En dat weten wij uit Openbaring. En weet u, als men nou de schepping loslaat, dan blijft niets meer van de Bijbel over. Als u Genesis 1, 2 en 3 zou weghalen, dan onlosmakelijk moet u hele stukken van de Bijbel er ook uithalen die spreken over de scheppende macht van God. Maar als wij niet geschapen zijn, als wij geëvolueerd zijn, dan zijn wij ook geen zondaar. Want dan ben ik zo geëvolueerd, dan is er geen zondeval meer. En als ik niet schuldig ben, dan is er ook geen noodzaak voor een verlosser, voor een zaligmaker. Kijk, dan valt heel de Bijbel in stukken uit elkaar. En daarom is de duivel juist bezig mensen te intimideren. Ook op universiteiten. Om dat leerstuk van de schepping los te laten. Wel nu de schepping. Nee, dat begrijpen wij niet. Maar dat hoeven wij niet te begrijpen. De Bijbel, daar horen we ook getuigenissen van mensen die het ook niet begrepen. Maar wel geloofden. Hebreeën 11 vers 3, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dus de Heer heeft uit niets alles geschapen wat wij zien. En nu heeft de Heer ons ook geopenbaard hoe hij dat gedaan heeft. In 6 dagen. Dat zijn gewone dagen. In de rest van Genesis wordt ook over dagen gesproken. Gewone dag. God heeft geen miljoenen jaren nodig. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan ook niet door een proces van evolutie heen tot uiteindelijk ze klaar zijn. God spreekt en het is er. God gebiedt en het wordt terstond. Gelukkig wel. Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam. En 5 broden, 2 vissen. En 1000 mensen krijgen te eten. God spreekt en het is er. Zo heeft God het gedaan. Maar de Heer vertelt ons ook hoe hij dat met orde gedaan heeft. En als we die 6 scheppingsdagen vergelijken, dan zien we een zekere parallel tussen de eerste 3 dagen en de tweede 3 dagen. Eerste dag, het licht. 4e dag, de lichtdragers. Zon, maan en sterren. De 2e dag maakte God een onderscheid tussen de wateren op de aarde en de wateren in de lucht. Dat is de 2e dag. En de 4e dag, nee, de 5e dag, schiep God de bewoners van de wateren en van de lucht. De vissen en de vogels. De 3e dag heeft God deze aarde versierd met planten en bomen en gras. Dat was de 3e dag. Terwijl de 6e dag heeft God de bewoners geschapen. van deze aarde, de beesten en daarna tenslotte de mens. De mens, de kroonstuk op de schepping. En u weet wat er gebeurd is. De mens is in opstand gekomen tegen God. Want de duivel kwam in het paradijs. En de mens had toen de macht om de duivel tegen te houden. Maar het heeft de mens niet gedaan. De mens moest zelf zijn hart open doen naar de duivel. En daarom is Adam ook niet gevallen, gestruikeld, per ongeluk. Of dat hij beetgenomen is. Adam heeft het bewust gedaan. Bewust in opstand gekomen tegen God. Om als God te willen zijn. Zondag 9 spreekt verder niet zozeer over de val. Maar spreekt wel over de schepping. En spreekt over de belijdenis van God als Vader. De eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Geschapen uit niet. De zondag 9 spreekt ons dan over God de Vader. Heel mooie belijdenis. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, dat is toch een heerlijk woord, Vader. Het is toch ook een heel teer woord. Een woord, een benaming die we heel goed moeten begrijpen. Kijk, de schrift spreekt over God is de Vader op verschillende wijzen. De schrift spreekt over God de Vader van de Heer Jezus Christus. En spreekt dan van een unieke verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. De Zoon komt voort uit de Vader van alle eeuwigheid af. De Vader was nooit zonder de Zoon en de Zoon nooit zonder de Vader. Ze zijn van hetzelfde wezen met de Heilige Geest. Dus Vader in een bijzondere relatie tussen God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die gelijk is aan God. Maar daarna spreekt de schrift ook over God als Vader van heel zijn schepping. Dat moeten we wel heel goed begrijpen. Maar daar is een misverstand. De God is Vader van heel zijn schepping in de zin dat God de oorsprong is. Alles vloeit voort uit God. En in die zin mogen wij God als Vader noemen van heel de schepping, van alle mensen, omdat alles uit hem voortkomt. Maar wanneer wij over een vader op aarde, wanneer wij spreken over een aardse vader, dan is dat iemand die kinderen verlangt en die voor zijn kinderen zorgt en hem bewaart voor elk gevaar en dag en nacht alert is om zijn kinderen te beschermen. En als een kind meegenomen wordt, dan gaat hij erachteraan. Hij wil zijn kind terug hebben. En hij zorgt voor zijn kinderen met zelfopofferende liefde. Er is een bijzondere band tussen een aardse vader en de kinderen van zijn gezin. Het is ook de taak en de roeping en de verantwoordelijkheid van een vader op aarde om voor zijn kinderen te zorgen. Hij is in feite daartoe ook verplicht. Hij behoort dit te doen. Hij moet dit doen. Anders faalt hij als vader. In die zin is God de vader van al zijn kinderen. Staat ook de vader van onze Heer Jezus Christus. Mensen die met God verzoend zijn door de Heer Jezus Christus. Zij hebben God als vader in de zin dat God met zelfopofferende liefde voor zijn kinderen zorgt, over zijn kinderen waakt en dat er geen haar van hun hoofd kan vallen zonder zijn wil en dat alle dingen ook moeten samenwerken ten goede in hun leven en dat God waakt over hen en draagt hen, al de dagen draagt hij hen en hij brengt hen allemaal eenmaal in het vader. vaderhuis. Dat is de bijzondere vaderlijke zorg heeft die God heeft voor zijn kinderen. Die dus door Christus Jezus met God verzoend zijn. Dat zijn al de uitverkorenen waar God van eeuwigheid af liefde toe betoond heeft. Voor dat volk geldt dat er een bijzondere verhouding is waarbij God hun vader is. En dat hij uit vrije genade zich verplicht heeft voor hen te zorgen. En beloofd heeft dat hij zijn volk zal corrigeren, regeren, leiden, kastijden, zegenen. Dat is het kindschap Gods. En dan is er niets wat die kinderen van God kan scheiden van de liefde van God, welke geopenbaard is in Christus Jezus. Dat is een bijzondere band die er ligt tussen de ware gelovigen en God. Maar nu kunnen we niet zeggen dat God vader is van de mens in het algemeen. In de zin dat God, toen God de mens geschapen had, toen was God niet vader van de mensheid. In de zin dat God verplicht was die mensheid te behouden en haar te beschermen en te corrigeren. God was wel de oorsprong van de mens en van alle dingen, maar God was niet verplicht, zoals een aardse vader verplicht is, voor zijn kinderen te zorgen. Als God werkelijk zich als vader verbonden had aan de mensheid, dan was God ook verplicht geweest om heel de mensheid te behouden. Maar God was dat niet verplicht. God hoeft dat niet te doen. God weerhield niet de duivel om het paradijs binnen te gaan. Want God had de mens goed geschapen. Met een vrije wil. Met kracht. Om de duivel te weerstaan. God had alles goed gedaan. En nu wilde de Heer dat de mens God zou liefhebben uit vrije wil. En nou is God soeverein. Hij hoefde helemaal niet de mensheid te verlossen. Hij hoefde helemaal niet zijn zoon te zenden. God hoefde niemand te redden. En dan was hij nog rechtvaardig en heilig geweest in al zijn weg en werk. En was hij nog goed geweest. Want God was het niet verplicht om de mens te redden. Daarom kunnen we niet zeggen dat er een bijzondere vaderschap is tussen God en de mensen. Er is geen algemene vaderschap van God over heel de mensheid. God is niets verplicht aan ons. God heeft uit vrije liefde een volk uitverkoren uit het verloren menselijk geslacht en hij heeft anderen in hun val gelaten, waarin zij zichzelf gestort hadden. En als er nou maar één zondaar behouden zou worden uit heel het menselijk geslacht, dan was dat een wonder van Gods genade. Want God is niets aan ons verplicht. Maar toch spreken mensen over dat God vader is van alle mensen en dat God vaderlijke zorg heeft voor alle mensen. Het is een leugen, het is niet bijbels. En waarom zeggen mensen dat? Waarom beweren mensen dat? Dat beweren ze om onder de straf van God uit te komen. Omdat ze God niet willen erkennen als rechter. Omdat ze God niet willen erkennen als een straffende God die met wrekende gerechtigheid komt. Die gedachte van het algemene vaderschap van God over alle mensen, dat is een dekmantel om de brandende heiligheid van God te bedekken. En zo hebben mensen opvattingen, vreselijke opvattingen over God als vader. En ze zien God als een vader die maar heel toegefelijk is voor zijn zondige, de zondige mensen. Ze zien God als vader waarin zijn barmhartigheid eigenlijk een zwakte is. En anderen fantaseren dat God het verplicht is om alle mensen te verlossen. En eenmaal zal God het ook doen, zeggen ze. Maar Gods woord laat ons zien dat God Adam en Eva geschapen heeft. En dat er een bijzondere band tussen hen was als schepper en schepsel. En dat zij verschuldigd waren hem lief te hebben, maar dat ze daarin volkomen gefaald zijn. En toen was God helemaal niet verplicht om hen te redden. Ze hebben dat verbond verbroken. En toen heeft God toch zijn zoon gezonden. Nou, en daarom wanneer we over deze zaken nadenken, over de schepping en over waar wij vandaan komen, ons eerste levensbegin, dan is de vraag voor ons, waar gaat u naartoe? U weet waar u vandaan komt, uit een verbroken paradijs, en u gaat heen naar de rechterstoel van God. En daarom is het nodig om onszelf te zien als mensen die tegen God zijn opgestaan. Dat wij tegen God gezondigd hebben. Zijn we al bepaald geworden bij het feit dat wij in onszelf schuldig staan voor God. En dat wij blootstaan aan zijn rechtvaardig oordeel. En kijk, wanneer het duidelijk wordt dat u voor God niet bestaan kunt en dat u een zondaar voor God bent, dan krijgt de persoon van de Heere Jezus zoveel waarde. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En in de praktijk zal het zo zijn dat niemand tot de Heere Jezus zal komen, tenzij er plaats voor Christus gemaakt is in zijn leven. Maar wij zijn zo vol met onszelf, zo vol met de dingen die we leuk vinden, dat er geen plaats in ons leven is voor God. Maar Gods geest ontdekt ons aan de leegte van ons leven. Waar leef ik eigenlijk voor? Ik ben leeg. En Gods geest maakt ook ons bekend aan de onrust en de onvrede in ons leven. En Gods geest laat ons zien de schuld die we bij God hebben. En zo behaagt het de Heere om mensen voor te bereiden. Om zo Christus te leren kennen. In de woestijn, weet je nog, die koperen slang die daar opgeheven werd. En de mensen die moesten daarnaar kijken. Welke mensen deden dat? Die gebeten waren door die vurige slangen. Ze wisten, ik ben ziek, ik ga sterven. Ze voelden het gif omhoog kruipen door hun bloedvaten. En ze keken op naar die koperen slang. En Paulus, wanneer ging hij roepen en bedelen om genade? Nadat hij bekendgemaakt was met zijn schuld. En toen begon hij te vasten en te roepen. En de tollenaar die wist dat hij niet voor God bestaan en dat het kwaad hier in zijn hart zit. En daarom sloeg hij op zijn borst. En de barmhartige Samaritaan, hij goot olie en wijn uit in de wonden. En zo slaat de Heere ook in zijn barmhartigheid wonden in ons leven. En dat we voor hem komen met onze wonden en zonden. En daarom is het goed om onder het woord te zijn. Want dat woord werkt als een hamer, zegt Jeremia. Het slaat uw hart stuk. Het is als een vuur dat uw hart laat branden. En dan zien we hoe egoïstisch we kunnen zijn. hoe ondankbaar. En hoe we onafhankelijk van God willen leven. Zijn we daar al achter gekomen? Hebben we het al gezien dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben? En dat God het niet verplicht is om naar ons om te zien. Dat God nooit gezegd heeft dat hij vader was in de volle zin van het woord voor heel de mensheid. Helemaal niet. Hij was onze schepper. En God hoefde niet neer te dalen tot Adam en Eva. Daar hadden ze zelf ook helemaal niet op gerekend. Heeft dat zwaard van Gods woord al in uw hart gestoken? En laten zien wat in u leeft. En dat u beseft dat u God kwijt bent. En dat u niet zonder hem kunt. En dat u schuldig staat. En dat u zomaar weer de weg kwijt bent. En dat u bij tijden schrikt van uzelf. En dat u daarmee met die hele stapel ellende, dat u daarmee tot de Heere Jezus komt. En het voor hem neerlegt. En daarachteraan beleid. En er is nog veel meer ellende, Heere. Maar ik zie het niet, want ik ben ook nog blind. Zo behoren wij tot Christus te komen. Maar dan mag u nooit de fout maken. Dat u pas tot Christus gaat. Wanneer u denkt dat u genoeg ontdekt bent aan uw zonden. Want een ieder van ons heeft de plicht op hem te zien. Ons tot hem te wenden. Wend u tot mij, lazen we. Alle gij einden der aarde. En waarom moeten wij ons tot hem wenden? Omdat hij de zaligmaker is. Omdat hij onze harten kan verbreken. Omdat hij ons bekend kan maken met onszelf. Omdat wij niet zelf kunnen opbrengen. Dat alles van zijn kant komt. En daaraan zijn voeten leert u hoe verdorven u bent. Ook maar tot op zekere hoogte. Want welk mens kan zeggen dat hij de grondeloze diepten van zijn eigen goddeloos hart kan peilen. Daar zijn we nooit in uitgestudeerd. En het is een verdrietige bezigheid. Maar het is een heerlijke bezigheid. Om nadat u licht gekregen hebt, dat u voor God niet bestaan kunt, om dan te staren op die gezegende middelaar waarin het leven is en de opstanding. Hij is dus de zaligheid. En zo mag een mens komen met al zijn gebrek, ook een gebrek aan zondekennis. Daarmee mag u ook komen tot die Heere. Niemand van ons mag bij hem wegblijven. We moeten bedelaars worden aan zijn troon der genade. En opzien tot hem. Want wie voor hem neervalt, die zal ook verhoord worden. En dan zal God ook plaats maken voor zichzelf. En dan schrikt de mens van wat hij allemaal is en wat hij gedaan heeft. God is onze schepper. God is ook onze onderhouder. Dat zegt de catechismus ook. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid hemel en aarde nog onderhoudt en regeert. God bestuurt en regeert alle dingen. Daar leest u ook van in de Bijbel. Hebben we het gezongen uit Psalm 104, dat de Heere de regen geeft en geeft zonneschijn. Hij geeft zaaiing en oogsten. En zo geeft God vele, God zorgt voor deze schepping. God onderhoudt haar, ook in het persoonlijke leven. God onderhoudt ons leven, draagt ons. Maar dan wordt de catechismus daarna heel persoonlijk. Want wij lezen dat deze God, die alles geschapen heeft en nog onderhoudt, dat hij om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En hier zien we het rijke voorrecht van een kind van God. dat God om Christus wil zijn vader geworden is. En wat is dat een heerlijke zaak, om God als een liefhebbende, zorgzame vader is, die belooft dat hij u dragen zal en dat hij u nooit zal laten vallen en dat u nooit alleen bent. Dat hij altijd bij u zal zijn, al de dagen. Wat een voorrecht om een kind van God te zijn. Dat die grote, machtige God, dat hij mijn God, mijn vader geworden is. Dat is het resultaat van een geloofsband met Christus. Dat is het resultaat van overgave aan Christus. Dat hij uw leven geworden is. Dat Christus uw alles geworden is. En dat de Heere Jezus uw leven bestuurt en regeert. En dat u gebogen hebt door zijn genade voor deze borg. En uw leven voor hem hebt neergelegd. En dat u enkel schuld en hij enkel en een volkomen betaling, u een verdwaalde schaap en hij de goede herder, u enkel zonde en hij enkel goedheid. O, het is zo zalig om je leven te verliezen aan deze heerlijke zaligmaker. En om dan op te zien dat God in plaats van een vertorend God nu een liefdevolle vader geworden is. En u het recht geeft op het eeuwige leven, omdat al uw zonden bedekt zijn in dat bloed van Christus. En dat God met zijn grote macht u altijd trouw zal zijn. U zal beschermen en alle dingen zal doen meewerken ten goede in uw leven. En dan zegt er ook de catechismus op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dit leven noemt de catechismus een jammerdal. Dat is niet pessimistisch, dat is realistisch. De catechismus ontkent niet de zegeningen van God. Hij verzorgt mij, zegt de catechismus, in lichaam en ziel. Hij verzorgt mij. Daar kunnen we allemaal wat over vertellen. Hoe God ons verzorgt. Dat is zijn goedheid. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor het feit dat hier in dit leven op aarde, dat er teleurstellingen zijn en moeite en tegenslagen. De psalmen zingen ervan, vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle redt hen God. God zorgt. En wat een zegen om te leven uit dit geloof. Dat ook al het kwaad daarmee wordt bedoeld, de tegenslagen, de moeite, de pijn, dat God dat alles laat meewerken ten goede. Dan mag een kind van God leven uit het geloof. Dat in al zijn noden God voor hem zal zorgen. De Heere hoort toch de jonge raven als zij roepen? God bekleedt toch het gras op het veld? Met prachtige bloemen zal hij u niet kleden? U die tot hem opziet, u die hem nodig hebt als uw borg en zaligmaker, u die niet meer voor uzelf wilt leven, zal hij dan niet voor u zorgen in leven en in sterven? O, hoe heerlijk is het daarom om begrepen te zijn in Christus, om te luisteren na zijn stem. En wat een wonder dat ondanks al onze armoede en nietigheid, dat God een rijkdom is en dat God een volheid is. Wat een vrede en een rust wordt dan geschonken. Dan leeft u uit de hand van God. En dat is een heerlijk leven. Een leven van verwachting. Een leven van stil vertrouwen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Dat is toch heerlijk. Dat geeft toch rust in het leven. Daar mogen we toch ook om vragen. Om die rust. Mogen we toch ook vragen om licht over wie God voor ons is. Om zo de rust te ontvangen. Dat niets mij scheiden kan van de liefde van God. Het zijn de hoogtepunten van het geloofsleven om dit te beleven. Dan ben ik veilig aan de hand van mijn Vader, die zijn Zoon voor mij gegeven heeft. En mijn zonden heeft weggeworpen in een zee van vergetelheid. En daarom draagt hij mij door zijn liefde. En hij zal mij eenmaal brengen in het Vaderhuis. En daarom de tijd die me nu nog rest in het vlees, leef ik niet voor mezelf, maar voor hem die mij gekocht en betaald heeft. Dan is hij het doel van mijn leven geworden, om hem te kennen en meer te onderzoeken en te kennen en lief te hebben en meer zijn beeld gelijkvormig te worden. Wat een heerlijk leven om zo gedragen te worden. En om troost te putten uit de almacht van God. En uit de alomtegenwoordigheid van God. En de bereidwilligheid van God. Want hij is een almachtig God. Hij kan het doen. En hij wil het doen. Want hij is ook een getrouwe vader voor mij geworden. Door genade. Kennen wij deze troost in leven en in sterven. Te midden van een verscheurde schepping. Het is zo verkwikkend. Het is zo opbeurend. Kennen wij deze God en Vader? Is het uw begeerte om zo'n Vader in de hemel te hebben? En om zulk een borg te hebben in zijn Zoon? Verlangt u naar een borg in de hemel die ook voor u bidt? Het wordt geschonken, u krijgt er deel aan in de weg van het geloof. Het geloof. En wat zegt het geloof? Heere, ik heb gezondigd. Wat zegt het geloof? U, Heere, moet alles voor mij zijn. Gehoorzaam aan u te leven. Ik niets, u alles. Ik verdien niets, u verdient alles. U mijn profeet, mijn koning, mijn priester. Ziet de Heer u al voor zijn aangezicht zuchten en hunkeren naar God. Kent u Psalm 42 in uw eigen leven? Mijn ziel dorst naar God. Dat is de roepstem van een wedergeboren mens. Maar dat dorsten, dat voldoet niet. Het moet vervuld worden. En zo vervult de Heere en hij wekt tegelijkertijd de dorst op. En hij vult het en hij wekt de dorst op. En zo gaat het heel het leven door. En zo leeft u uit de hand van uw Vader. En zo leeft u in die enige troost in leven en sterven. Een gezegende borg. En hij zegt het ons. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, vers 37. 119 vers 37. Zullen wij bidden en danken? O Heere, wat een zegen om te mogen weten waar wij vandaan komen. Dat U onze Schepper bent. En wat een zegen om te weten waar wij naartoe gaan. Maar juist hoe wij daar naartoe kunnen gaan. Door het geloof in Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, wij danken U dat U uw Heilige Geest hebt geschonken. Want door die Geest wordt het geloof in de harten opgewekt. In de weg van ontdekking. In de weg van verbreking vanwege schuld en zondebesef. En zo gaat de Heilige Geest ook trekken door op de schoonheid van Christus te wijzen. En wij danken U dat U het geloof zo opwekt vanuit Uw woord. Dat Uw woord als een kracht tot zaligheid is. Heere, geef dat wij Uw woord persoonlijk onderzoeken. Niet alleen lezen, maar daaruit mediteren. Opdat wij door dat woord U, Heere Jezus, als onze borg mogen leren kennen. En steeds meer mogen leren kennen. En dat wij U, o Vader, mogen leren kennen als onze Vader. O, wat een voorrecht. Schenk het ons, Heere. Niemand verdient het, maar Uw Zoon verdient het. Om zijn wil wilt U in onze harten wonen en werken. Gedenk ons deze week. Breng ons ook woensdagavond samen voor de bidstond. Laat ook Uw geest van gebed en smeking op ons mogen rusten. En zegen en bewaar ons deze week om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 118, vers 14.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.